Welkom allen. Ik hoop dat we een beetje te verstaan zijn. Hij heeft wel zo'n microfoon en alles. Er was er maar één hier. Optimizing data warehouses of fast loading data warehouses. Dat is het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben. We hebben het in twee delen gesplitst. Allereerst normaal SQL Server. Dus de normale engine die we gebruiken. Gezien de recente ontwikkelingen en het releasen van PDW versie 2, laten we ook zien hoe de wereld eruit ziet vanuit het PDW perspectief. Dat hoeft niet heel lang te duren, want dat is een stuk gemakkelijker. Dat gaan we in het tweede deel zien. We gaan eerst even beginnen met allereerst een introductie natuurlijk. Mijn naam is Menzo Steinhorst. Ik ben een senior premier field engineer in Nederland voor Microsoft Services. Sinds 2008 doe ik dit werk en wij helpen klanten met van alles en nog wat rondom SQL Server of tegenwoordig dan Data Platform, want al die andere producten komen er ook bij. Zoals Hadoop en of HD Insight heet het dan en Power Pivot en SSIS, SSAS en noem maar op. We ondersteunen ze met problemen, we ondersteunen ze ook met proactieve diensten zoals security assessments, risk assessments op hun schaalbaarheid en stabiliteit en noem maar op, dat soort dingen. Het woord aan Henk.
Ja, mijn naam is Henk van der Valk. Ik ben binnen Microsoft een TSP voor alleen SQL Server PDW. Dus bij klanten help ik met de architectuur review, kijken hoe PDW erin past, alle schaalbaarheidsvraagstukken. Ja, en een heleboel dingen van wat we vandaag laten zien, daar heb ik ooit ook eens over geblogd. Dus hierbij ook een linkje naar mijn blog. Mochten jullie na afloop denken van nou zo'n PDW, dat is wel wat, doe er maar één. Daar kun je mij ook gewoon voor benaderen. Ja. Het is einde van de dag, dus we zijn enorm melig. Dus er mag gelachen worden.
Jullie zien er ook frisser uit per uur, zeg maar. Ja. Al helemaal onvergepraat waarschijnlijk vandaag, maar ja. Nog even volhouden, we zijn binnen de tijd klaar, beloven. Tenminste, ik doe slechts het eerste deel. Ja. We beginnen met de moeilijke weg, SQL Server Data Loading. Dus de gewone engine en waar je rekening mee moet houden. Wat de settings zijn waar je mee uit de voeten kunt om het een en ander te versnellen ten opzichte van standaard performance die je out of the box krijgt. En daarna gaan we naar de makkelijke weg. SQL Server, PDW, Parallel Data Warehouse. Ja, serieuze paardenkrachten om het een en ander te verwerken. We beginnen met de basics en de hardware. De hardware is natuurlijk de basis en vaak ook een belangrijke bottleneck in de totale performance van SQL Server. Daarna gaan we naar wat tooltjes kijken die wij gebruiken. Hoewel, dat zit er min of meer tussendoor. En als laatste kijken we naar wat geavanceerdere technieken als minimal logging en partitioning om het data loaden echt fors te kunnen versnellen. Als we met de hardware beginnen, we hebben binnen SQL Server natuurlijk een aantal subsystemen waar we rekening mee dienen te houden. Cores, hoewel SQL Server niet overdreven leunt op CPU's. Wat je ziet met de huidige hardware is dat CPU vaak een verbruik heeft van ongeveer 20%. De cores van SQL zijn zelden tot nooit overbelast. RAM, daar kunnen we kort over zijn, dat zit nooit genoeg in de machine. Vervolgens hebben we storage en dat is eigenlijk waar rond de 90% van de problemen zitten in de performance van SQL Server. Er wordt natuurlijk erg veel met SANS gewerkt en die dingen, of schoon ze hun voordelen hebben, zijn ze niet altijd even snel. Zeker niet vergeleken met de alternatieven die er op de markt zijn. Ze zijn wel altijd even duur of duurder. Het laatste waar we het over hebben is netwerk. Het netwerk kan zeker in het vullen van data warehouse een beperkende factor zijn. En dat zullen we zo ook even laten zien aan de hand van wat rekenregeltjes. Allereerst de cores. Tegenwoordig runnen we NUMA. Dat staat voor Non-Uniform Memory Access. Wat betekent dat? Het betekent dat je server min of meer in stukjes wordt gedeeld. Je CPU's worden onderverdeeld in nodes. En je RAM wordt evenredig verdeeld over die nodes. Het grote voordeel van NUMA is dat iedere NUMA-node een frontside bus heeft naar het memory toe. Terwijl als je NUMA uitzet, dat kan ook. Dan heb je één frontside bus voor die enorme bak aan geheugen die in dat systeem zit. Dat leidt tot een fenomeen, dat noemen ze frontside bus contention. En dat is buitengewoon lastig op te sporen. Maar met Pneuma ondervang je het en het scheelt vaak een aardig stukje op je performance. Voorts moet je je realiseren dat iedere core in staat is tot zo'n 200 MB per seconde file I.O. Als we dat afzetten tegen de gemiddelde HBA die in de machine ligt, wat een 4 gigabit HBA is, dan praten we dus over 32 core machines die 360, 370 MB maximaal kunnen wegschrijven naar het SAN, omdat de bandbreedte gewoon niet groter is. Dan zie je al dat het geheel een beetje uit evenwicht begint te raken, omdat die doos veel meer kan als wat hem, terwijl ergens anders een bottleneck zit, zodat hij nooit harder zal kunnen. Complex transformations, dat is een item wat wel CPU's kan opslurpen en ze wel tot 100% kan driven. Wat verstaan we daaronder? Voor wat de SQL Server Engine betreft zijn dat complexe floating point berekeningen. Daar is SQL niet overdreven sterk in, tenminste T-SQL niet zo overdreven sterk in. En string operations is ook iets waar T-SQL bepaald niet in uitblinkt. Waar moet je dat dan mee doen? Nou, er zijn verschillende opties. Je kunt zoiets eruit halen en in SSIS verwerken. Je kunt zoiets in een .NET stored procedure verwerken bijvoorbeeld. Die is wel goed in het verwerken van floating point berekeningen of string operations. En dat doet hij een magnitude sneller als wat T-SQL kan. T-SQL is wel sneller in het ophalen van data en het wegschrijven van data. Dus als je veel data ophaalt, dan kies je T-SQL, doe je heel veel berekeningen, dan kun je dat in CLR kwijt. Netwerk. Een 1 gigabit kaartje doet 60 MB per seconde. Dus dat is niet zoveel. Ik zie nog steeds klanten op 1 gigabit netwerken zitten tussen hun servers in. En vervolgens wensen ze enorme sets data te gaan verplaatsen over het netwerk van de ene server naar de andere server. Dat betekent dus dat die server iets op moet halen en iets weg moet schrijven. Dus 30 MB per seconde hou je ongeveer netto over, waar dan weer de TCP/IP overhead vanaf gaat. Kom je neer op dat je ongeveer 20 ontvangt of zo. Dat is niet veel. Zeker niet ten opzichte van wat we zagen wat een core kan. Daarnaast moet je wat netwerk betreft natuurlijk de complete architectuur die tussen jou en je target server in zit, of je source server, moet je evalueren om te kijken of daar misschien nog bottlenecks kunnen optreden. Overbelaste switches of wat dan ook. Ik ben zelf niet een overdreven netwerkgoeroe, maar...
Nou, ik heb er wel eentje. Wat denken jullie is echt de meest voorkomende performance bottleneck in netwerkland? Welke setting? Packet size. Nee, het is veel simpeler. Maar alle netwerkkaarten die staan standaard met auto-sensing. Zoals je ziet dat er... Ja. Sorry? Nee, echt op een netwerkkaart. Die gaat, als je hem aanzet, gaat hij de netwerksnelheid auto-negotiate, dus onderhandelen. En wat je heel vaak ziet, is dat hij met een lagere snelheid draait dan dat hij daadwerkelijk dat je denkt. Dus je hebt klanten die denken dat ze met een 10 gigabit netwerk werken, maar dan onder water is het 1 gigabit. Of 1 gigabit is 100 Mbit. Nou, dus als je ziet, of als je met mensen praat en die zeggen mijn netwerk van in het bedrijf is nooit boven de 12,5% belast, dan moet er een belletje gaan rinkelen, want dat betekent dat die autosensing nog op 12% van zijn capaciteit draait.
Je kunt het heel makkelijk zien in Perfmon met de available bandwidth. Ja. Als die lager staat als specificatie van je NIC, dan is er iets geks aan de hand. En die autosens wordt ook afgeraden trouwens om te gebruiken. Stel hem gewoon hard in. Als het dan misgaat, er is kennelijk iets anders aan de hand waarom die het niet autosenst.
Sorry? Ja. Ja. De vraag is, ja, waarom staat het aan? Ja, het is gewoon voor het gemak. Ja. Oké.
Okay. Jumbo Frames is een optie om het sneller te maken, maar dat kan niet op ieder netwerk. Sterker nog, er gebeuren hele vreemde dingen als het niet kan en je zet het toch aan. Dus test dat ergens op een veilige plek, want vaak kun je domeincontroles niet meer bereiken en meer van die flauwekul. En dat lost minder op als die 30 MB per seconde winst die je erbij krijgt, zeg maar. Storage. Nou, daar kunnen we uren over praten, daar kunnen we dagen over praten zelfs. Storage bestaat uit een x-aantal componenten. De meeste van jullie zullen tegen een SAN aanwerken. Verreweg de meeste. Op de een of andere manier is dat hip geworden en is het niet uit het hoofd van een manager te praten om ergens anders data te storen dan op een SAN. SANs zijn hartstikke mooi, maar SANs zijn gewoon niet snel. En SANs zullen nooit, maar dan ook echt werkelijk nooit, een local storage outperformen. Dat bestaat gewoon niet. Ik word daar altijd een beetje emotioneel van, maar ik loop er dagelijks tegenaan. En ja, we hebben normaal gesproken een aantal HBA's tot onze beschikking, hostbus adapters, dus zeg maar de connectie van de machine naar het SAN toe. Zo'n hostbus adapter eindigt weer ergens op een switch en daar ligt weer wat fabric tussen, die gaat weer naar een volgende switch en uiteindelijk kom je ergens uit op een SAN. En dan vraag je je af, is die poort op die SAN, is die exclusief voor ons of zitten wij die nog te delen met 20 anderen? Zodat we de ene keer wel een mooie throughput halen en de andere keer een waardeloze throughput halen. Dat moet je dus ook nog weer tracen en testen om te kijken of je een evenredige performance hebt gedurende een hele dag. Normaal gesproken praten we over 4 gigabit HBA's. Er zijn er ook van 8 gigabit. Dan vermenigvuldig je die waarde gewoon maal 2. Maar dat is nog steeds niet veel. Als je over local storage hebt, de moderne technieken kun je tot 6 gigabyte per seconde krijgen om even een vergelijk te trekken. Dan denk je, ja, maar dat is belachelijk duur. Nee, SANs zijn belachelijk duur. Local storage is over het algemeen veel goedkoper. Waar ben ik? Hier. Isolated storage, wat ik net ook al zei, zit je alleen op die poort of zit je die poort te delen met andere gebruikers? SANs zijn natuurlijk best wel duur. Dus bedrijven die zoeken er wel naar om zo'n SAN zo breed mogelijk in te zetten, zodat ze niet onnodig veel investeringen hoeven te doen op dat gebied. Dus die wordt vaak gedeeld door meerdere applicaties, meerdere servers, meerdere gebruikers, noem maar op. Voor top performance wil je gewoon zelf dat storage hebben. Dus dedicated poorten. We zien hier een ideale setup. En dat is waarschijnlijk iets wat je alleen in dit plaatje zult zien. Want niet veel bedrijven hebben dit. Ideaal wil zeggen dat we voor iedere core een LUN hebben. En voor ieder LUN hebben we weer 4 spindels ingezet. Zodat we zeker weten dat die CPU als een I/O kwijt kan en nooit afgeremd wordt door een zwakke component in de hele keten. Dus in dit geval praat je over 4 cores. Die zitten over 2 4 gigabit adapters. Dat is eigenlijk al iets te klein. Misschien had je er wel 3 willen inzetten, maar oké, we overspelen onze hand niet. En vervolgens wil je daar weer 4 LUNs onder. En dan is deze machine in staat om 800 MB per seconde te verzetten.
Ja, dus als je een server thuis hebt of in je bedrijf met 16 cores of 32 cores, dan betekent dat dus automatisch dat je 32 LUNs daaraan moet koppelen en elke LUN met 4 spindels. Ja, dus 4 keer 32, dus 128 spindels voor een server om dat te balanceren. Ja, als je dat niet doet, dan heb je een onbalans en dan zul je dus altijd zien dat de SQL Server staat te wachten op disk.io. En waar kun je dat heel snel zien? Wie weet het? Wachttijden in SQL Server. Activity Monitor. Als je dan naar de files kijkt, dan staat helemaal rechts in de kolom staat de responstijd van de I/O. Nou, alles boven de 15 seconden krijg je een melding in de eventlog, maar alles tussen de 0 en de 15 seconden, dat is in de Activity Monitor de plek om even te kijken.
Okay. Design, dus hoe leg je zo'n systeem uit? Wat is de hoeveelheid data die ik moet verzetten? Hoeveel tijd heb ik daarvoor? En wat zijn de verwachtingen van de groei van die data? Mm-hmm. Nou, als we dan een calculation erop doen, dus we nemen even aan dat we een dataset hebben van 200 gig. datagroei per maand wordt verwacht op 10%. En het timeframe dat we tot onze beschikking hebben is 1 uur. Nou, we kunnen nu gaan rekenen met deze waardes, maar dat is natuurlijk niet handig. Want dan hebben we over een 5 maanden zit er al meer dan de helft data bij. Dus dan loopt die alweer uit zijn voegen. Normaal gesproken reken ik 2 jaar vooruit. Die groei expectations die wijken nogal af, zeg maar. Dat is vaak natte vingerwerk, vaak trouwens aan de conservatieve kant. Dus 200 gig met 10% groei in een maand, dat is 1,9 terabyte over 2 jaar. En dit zien we regelmatig trouwens, stukken explosies van data die ze willen verzetten. 1,9 tera gedeeld door een uur, wat 3600 seconden is, is 560 MB per seconde. Nou, dat is dus 3 cores, minimaal. Netwerk, 560 MB per seconde, is 1 keer een 10 gigabit connectie. Er is wat overhead, dus ik zou in principe wel 2 van die dingen willen. En dan hebben we nog storage. Nou, dat zijn 2 HBA's die eronder moeten hangen om het een en ander te verzetten. Dat is natuurlijk ook een natte vingerwerk, want bij een transformatie of bij het verplaatsen van data heb je zelden sustained maximale load op al je subsystemen. Maar het geeft wel een indicatie van zo snel kan het. En als jij dit boodschappenlijstje bij je manager indient, dan lacht hij waarschijnlijk hartelijk uit en geef je vervolgens een server die nog ergens in een rek hangt. Dan kun je wel deze metrics erop toepassen om hem te laten zien hoe lang het dan duurt. Over naar wat meer SQL Server, het fastloaden van SQL Server. Dus wat is de source, waar staat mijn data en in welk formaat moet ik het opslaan? Nou, we hebben een aantal sources, flat files natuurlijk, nog steeds een veel gebruikt formaat. Flat files zijn uitstekend met SSIS te verzetten. Ik geloof dat SSIS die dingen 3 keer zo snel verwerkt als dat SQL ze weg kan schrijven. Zoiets, zo'n vuistregel is er. Moet SSIS wel op dezelfde server staan trouwens als SQL. Via het netwerk, ODBC, OLEDB. ODBC is, hoewel het tegenwoordig de standaard netwerk connectivity methode is van SQL Server. Voor degene die het nog niet wisten, OLEDB is deprecated sinds de release van SQL 2012. OLEDB is wel veel sneller. Dus daar is nog een kleine uitdaging. Hoe kun je dat opvangen? Met ODBC gewoon meerdere connecties openen en over meerdere connecties data laden. ETL tools, SSIS, PowerCenter wordt veel gebruikt. Wij werken beide voor Microsoft, dus wij hangen de vlag uit voor SSIS natuurlijk. PowerCenter is marktleider, denk ik, in Nederland. Het is tenminste het pakket dat ik het meest zie. Nou, dat gaat eigenlijk ook prima, maar ja, niet zo snel. Ja, we hadden het over flat files. En bij flat files is het snelst om SSIS op dezelfde machine te hebben. En dan, zodra je iets over het netwerk gaat sturen, of SSIS of SQL. Ja, het scheelt je die TDS-conversie, dus dat uitpakken van het netwerkpakketje. En dan het inserten van de data. En dan kan SSIS echt gruwelijk snel door een flat file heen lopen. Optimizing the source. Schrijf een efficiënte query. Als je die niet schrijft, als de source niet snel is, wordt je destination ook nooit snel. Dat is natuurlijk een beginsel in ETL. Je begint te tunen op de source. Daar waar het uitkomt, dat moet al zonder bottlenecks verlopen. En daarna, dan ga je zorgen maken over wat daarna komt. De transformatie of het loaden zelf. Zorg dat je scans doet, geen seeks. Seeks leiden tot heel veel kleine vraagjes aan een database die telkens uitgevoerd worden, terwijl een scan in 1 moeite een heel stuk data op kan pakken. Vaak wordt er gestreefd naar zoveel mogelijk seeks in zo'n queryplan. Dat is lang niet altijd goed. Gebruik ZStatistics.io om te checken of je niet veel meer I.O. doet met al die seeks dan dat je doet met een scan. En zorg dat je wegblijft van hele dure blocking operators in je queryplan. De meest beruchte is natuurlijk een order by. Maar er zijn er meer, zoals een Distinct. Die is ook killing. Distinct is ook trouwens meestal een manier van developers om af te snijden om een fatsoenlijke query te schrijven. Want dan is een vrij makkelijke manier om unieke waardes terug te krijgen natuurlijk. Dat deed ik zelf ook hoor, dat is geen... Prepare SQL for fast loading. Review de server settings. Nou, er zijn een aantal settings die we daar kunnen gebruiken. Maxdop is er bijvoorbeeld één die je in de gaten moet houden. Kijk of je Maxdop setting... Wat we normaal gesproken zeggen is, zet hem op de hoeveelheid fysieke cores die je in je systeem hebt. Dus het maximale aantal processoren dat een query mag gebruiken kan nooit hoger zijn dan het aantal fysieke cores in die machine. Als je Numa gaat draaien, waar we het net al over hadden, dan zorg je dus dat het maximale aantal cores nooit uitkomt boven het aantal fysieke cores in een Numa-node. Dan blijft die query op één node. En dan gaat die niet verspreiden over meerdere nodes, want dat is kostbaar en dat ontdoet je weer van de voordelen van Numa. Gebruik partitionering. En echt, als je data wilt laden, dan werkt niet zo goed als het partitioneren. Dus het wegschrijven naar verschillende spindels of verschillende LUNs om zaken te versnellen. En dan is er nog één, en dat is minimal logging. Dat is een niet heel erg bekende feature. Maar die zorgt ervoor dat SQL enkel het absolute minimum logt van wat je aan het doen bent. Dus als jij een rij insert onder normale omstandigheden, dan logt SQL dat van A tot Z. En dat is niet altijd even handig. Zeker niet in een data warehouse, waar het point-in-time recoveren vaak minder belangrijk is als in een OLTP-applicatie. Dus wat je met minimal logging doet, is het loggen van de records compleet uitschakelen en je laat enkel het loggen van de allocaties aanstaan. Werkt ook alleen onder simple en bulk locked recovery model. Het werkt niet onder full recovery model. Zoals ik net ondervond in de speaker workroom. Partitionering. Sinds SQL 2005 is iedere table gepartitioneerd. Maar dan ook echt iedere tabel. Hij heeft er alleen maar één. En we kunnen er dus gewoon bijmaken zonder veel moeite. We kunnen tot maximaal 15.000 partities gaan. 15.000, dat is ook belachelijk veel, zul je denken. Maar bij Oracle zit er geloof ik niet eens een bovengrens op. Dat zie je regelmatig tabellen met 100.000 partities. En meer. Het is een manier om één object, een logisch object, te verspreiden over meerdere file groups. En dit is ook compleet transparant voor de applicatie, want die werkt met het logische object. En die is niet geïnteresseerd in waar dat ding dan ook wel staat. Het is... compleet transparant dus. Ik sprak voor mijn beurt. Ik schakel even over naar een management studio.
De eerste knopje.
Dat deed ik.
Die? Ja.
Kijk, daar is hij. Om even het een en ander te laten zien over partitionering. Zo, we gebruiken een databaseje. Voor partitionering, het is eigenlijk relatief eenvoudig. We kennen twee manieren om te partitioneren. We hebben de normale range partitioning die standaard wordt aangeboden in het product. En ik zal jullie ook nog een stukje laten zien over hoe je kunt hash partitioneren. En dat is ook iets wat PDW standaard doet. Voor het partitioneren maken we eerst een partition function aan waarin de waardes worden weergegeven waarop je wilt partitioneren. Ik heb hier kennelijk een tabelletje met wat ints erin en die wil ik partitioneren op de waardes 1, 100 en 1000. Nou, we kunnen dat range left en range right doen. Bij een range left heb je kleiner dan of gelijk aan. En bij een range right is het kleiner dan. Dit is hoofdzakelijk interessant voor waar je de lege partitie wil hebben. Wil je die aan de voorkant hebben of wil je die aan de achterkant hebben? Dit is dus ook met name van belang voor de datatypes die je gebruikt. Een date, als je dan... kleiner of gelijk aan de volgende dag zegt, dan heb je dus ook nog 0000 van de nieuwe dag in de partitie van je oude dag. Dat wil je dus niet hebben, dus doe je een range right. Kimberly Tripp heeft hier veel over geblogd. Als we zo'n ding aanmaken, ik weet eigenlijk niet met welke deze sample dit werkt, dus ik doe ze even alle twee. Het volgende wat we doen is een schema ervoor aanmaken. Oh, ik heb hem hier op date. Die gebruikten we dus. Hier maken we een schema ervoor aan, een partition scheme. In het partition scheme vertellen we aan dit object waar die heen moet met zijn data. We zien hier 3 partities aangemaakt. En die gaan naar 4 filegroups, want we hebben natuurlijk altijd een overloop filegroup. Je begint ergens, maar je kunt ook nog groter hebben dan de laatste waarde die je hebt aangegeven. Dus in dit geval zet ik alles op primary. Hartstikke idee. Vervolgens maken we een tabel. En die zetten we op dit partition scheme. Dus je ziet hier on en dan in plaats van een filegroup staat er de naam van het partition schema en de kolom die je wilt gebruiken om op te partitioneren. That's it. Kan het ook anders dan met een create table? Jazeker. Je kunt ook een clustered index rebuilden op een ander partition scheme, zodat je ook je bestaande data kunt partitioneren. Zorg wel dat je voldoende koffiemuntjes hebt, want dat kan even duren, want dat is een fysieke kopie van data. Vervolgens inserten we wat waardes erin. En kunnen we kijken wat hier is gebeurd. En we zien dat die rijen keurig over die partities zijn verdeeld. Die eerste kolom is het partitienummer wat we gebruiken. Je kunt het ook nog zien met de SysDMDB Index Physical Stats. In de detailed mode geeft hij de record count aan per partitie. En dat kan ook handig zijn om te weten, om te kijken of jouw partitioneringssleutel wel een mooie verdeling geeft, in plaats van dat hij alles lukraak ergens neerzet. Indexes die je vervolgens erop zet, non-clustered indexes, moeten aligned worden met het partition scheme. Of moeten, je mag het ook niet doen, maar dan verlies je bepaalde functionaliteit van partitionering. Met name de switch in en de switch out, waar we nu naar gaan kijken. Dus als je het niet aligned, dan werkt die functionaliteit niet. Deze heb ik wel nodig. Als we nu een partitie willen laden, en hier zit het voordeel in voor het snel data laden in SQL Server, kunnen we een staging tabel maken voor de gepartitioneerde tabel. Een staging tabel is een tabel met exact dezelfde structuur als de tabel waar die bij hoort. Hij bevat enkel data van 1 partitie. Dus data die op 1 filegroep aanwezig is. Dus als ik zo'n ding maak, op primary, want al mijn files staan toevallig op primary in dit geval, en met dus precies dezelfde constraint die ook op de moedertabel zit. En dezelfde structuur uiteraard. Ik maak er nog een voor het inswappen van data. Vervolgens doe ik wat data in die swap-in table. 5 rows. Ik maak exact dezelfde non-clustered index aan als dat op de moedertabel zit. Immers, ik moet exact hetzelfde structuur hebben als die tabel waar je straks in wilt gaan switchen. Wat ik ook moet hebben is een constraint, zodat SQL Server zeker weet dat die data in die tabel ook thuis hoort in die partitie. Dat dat niet gecheckt hoeft te worden. Dus ik maak daar een check constraint aan die checkt of die data wel tussen die date boundaries ligt. Als laatste swap ik de oude partitie uit. Dat moet ik doen, want ik kan niet inswitchen in een tabel die al gevuld is, of in een partitie die gevuld is. Ik check de record counts. Nou, je ziet hier dat die partitie 3 nu leeg is, omdat ik hem net heb uitgeswapt. En als ik vervolgens de nieuwe erin swap, switch is het eigenlijk, en ik voeg dezelfde query uit, dan zie je dat die weer gevuld is met 5 records. Dit is een metadata operatie. Omdat die check constraint erop staat en omdat SQL Server dus weet dat deze informatie voldoet aan de specificaties van die partitie, hangt die enkel objectnummer om en doet die geen fysieke verplaatsing van de data. En dat maakt het dus bliksemsnel. Je kunt dus in een lege tabel een paar miljoen records inlezen, vervolgens switchen en dat duurt gewoon minder dan een seconde. En dan zit het in die complete tabel. Hash partitioning. Bij hash partitioning proberen we de data evenredig te verdelen. En dat doen we meestal met een modulo functie. Dus we hebben hier een modulo functie aangemaakt waarbij we de order key in vier stukken hakken. Dus alle waarden in order key delen we door een waarde en als er 4, nog wat uitkomt dan wordt het 4 en enzovoort enzovoort. Je hebt dus geen rest, maar je rondt het echt af. Op die manier garandeer je dat er altijd 0, 1, 2 of 3 in die kolom zit. En dat zijn uitstekende waardes om op te gaan partitioneren. Ik heb hem al toegevoegd. Volgens mij zit hij er ook nog gewoon in. In wel het object. Hij staat in een andere database.
Zal ik hem anders laten zien op SSCS?
Ja, ik krijg hier een level 24 error. Dat betekent meestal dat je storage in brand staat. Dus daar laat jij hem maar even zien. Ja. Ik zal even op het knopje drukken. Twee zat jij op, hè?
Ja. Ik zat een keer in een compete met een andere database leverancier. En er was de vraag van, nou, we hebben een enkele flat file. En die enkele flat file moeten we zo snel mogelijk inlezen in SQL Server. Nou, wat mensen net al zei, van je kan met SSIS een file eigenlijk 3 keer sneller lezen dan dat SQL hem weg kan schrijven. Dus ja, dan heb je een trucje nodig om uit die ene file meerdere streams te genereren. En ja, we hebben een nachtje over geslapen en toen bleek eigenlijk dat die modulo key, dus eigenlijk gewoon een procentje, dus je zegt gewoon nou, kleiner dan 1, kleiner dan 2, kleiner dan 3, kleiner dan 4, en dan creëer je met SSIS eigenlijk parallele streams die allemaal dezelfde hoeveelheid data hebben. Nou, die kun je alle 3 of 4 naar een aparte partitie bulk inserten. Als die data eenmaal geladen is, dan doe je die switch operatie en dan heb je het gewoon allemaal in je tabel zitten. Nou, los daarvan, van, ja, wat is nou de absoluut snelste manier om een flat file in SQL te laden? Dus met SSIS, dus los van ja, met een row count even snel kijken hoe snel kan ik die data nou daadwerkelijk uit mijn source trekken. Heb je ook een fast parse optie, dus dat je eigenlijk het converteren van allerhande velden. Ja, daarvoor kun je best even in de help kijken wat er allemaal gesupport wordt. Maar dat scheelt je 15% aan procestijd om bepaalde velden te parsen. Nou, als je die connectie tussen SQL en SSIS in memory kunt houden, dan is zeg maar de latency, dus de looptijd tussen SSIS en SQL, die is minimaal. En je kunt ook je packet size vergroten. Standaard, wie weet de standaard packet size van SQL? Eenmaal, andermaal. 4K. Dus 4096 bytes per roundtrip. Nou, SQL support 32K. Dus als je in SSIS die packet size opschroeft, dan scheelt je dat 15% aan roundtripping. Nou, eigenlijk al die best practices wat je net hoorde, die met de release van SQL 2008, ben ik een keer 2 weken bezig geweest bij mijn vorige werkgever, Unisys, die ook sponsor is van het evenement. En we dachten van, nou, laten we eens kijken hoe snel we nou 1 terabyte aan data in een database kunnen laden. Dus zijn we 2 weken bezig geweest om de SQL Server kant te tunen, inclusief SAN, noem het allemaal maar op. En daarna zijn we 2 maanden bezig geweest om de SSIS kant goed te krijgen. Dus van hoe zet je je netwerk het beste op, de Jumbo Frames, de Affinity Masks. Standaard gaan alle netwerkkaarten, die gaan allemaal op CPU 0 de interrupts afhandelen. Dus je moet eigenlijk per netwerkkaart moet je die interrupts verdelen over meerdere CPU's. Dus in dit geval hadden we 64 cores in de backend server zitten. En we hadden 56 parallele bulk insert streams. En die 8 CPU's die over waren, die waren eigenlijk alleen bezig met netwerkverkeer afhandelen. Maar even terug naar de reality. Ik zei net 1 terabyte in een half uurtje. Dat was met de launch van 2008 was dat een wereldrecord. Maar gewoon als jullie nu naar huis gaan en je hebt een flatfile en die flatfile die wil je inlezen. Zeg, nou ja, 75 gig, niet eens zo heel groot, 600 miljoen rows. Hoe lang zou dat duren? Dat is het commando, een reguliere bulk insert. Dus een wilde gok, hoe lang duurt dat? 2 uur, ik hoor 2 uur, ik hoor 3 kwartier. Nou, het eerste wat je ziet is als je task manager start, dan zie je dat een enkele bulk insert pakt 1 CPU. Het is 1 SQL scheduler. Als je dan kijkt naar je, hoe snel je die data leest, dan heb je het over 12 megabyte per seconde. Dus mensen die riep net al die getallen, of honderden megabytes per core, per HBA, noem het allemaal maar op. Alleen een enkele bulk insert, ja, is, heb je het over dit soort snelheden. Dus inderdaad, als je kijkt naar het aantal rows dat je per seconde per core verplaatst, zit je zo rond de 100.000 rows. Dat duurt in de 1 uur 48 minuten. Ja, dus pas je helemaal geen trucken toe. Ja, dus niet partitioneren, niet parallel laden, niet al die optimalisaties. Dan heb je dit soort snelheden. Ja, dus je kan alles tunen. Je kan 2,5 maand aan wagen en dan heb je een wereldrecord.
Sst, we hebben hem bellen.
Een andere truc is, waar je ook mee op moet passen, is dat als je een heleboel bulk insert taken tegelijk start, dat die connecties, al die connecties, die worden round robin uitgedeeld aan de CPU's, aan de SQL schedulers. Dus als je, de kans is groot dat als je een 24 core machine hebt of een 32 core of meer, dat er meerdere bulk insert taken op dezelfde scheduler zitten. Ja, en dan gaan ze vechten voor wie aan de beurt is. Ja, en dan ben je dus eigenlijk 2 keer zo lang bezig dan wanneer je het netjes regelt. Dus ik heb een stored procedure op mijn blog staan, die gewoon kijkt als als je een connectie opstart met een bulk insert taak. Kijkt die, is de scheduler waar ik op geland ben, is die al bezet? Is die al bezet, dan, daarom heet hij ook harakiri, dan dan killt hij zichzelf en dan probeert het opnieuw, net zolang tot je een vrije scheduler hebt. Was er nog iets wat je wilde laten zien?
Ja, snel? Want ik heb ik heb een brandje weer geblust hier.
Okay.
Het enige wat ik nu nog heb is transaction log. Alles wat we doen wordt gelogd in de transactielog. En dat moet ook, want SQL moet exact weten wat hij moet rollbacken in geval van paniek. Of wat hij na een backup moet recoveren in het geval van nog grotere paniek. Om dat te bekijken, geef ik even een checkpoint om de buffer leeg te gooien. En creëren we een source table die vrij eenvoudig van opzet is. En die vullen we vervolgens met een x-aantal records. En dit kan ook in 1 moeite door. Die truncate heb ik niet nodig nog, want dat doet mijn vorige werk weer teniet. Zo, ik heb nou wat rijen geïnsert. En ik doe nu een normaal statement. Ik insert gewoon in die heap en gewoon een select sterretje van een andere tabel. Heel straightforward, niks aan de hand. En je ziet 999 rows verplaatst en we kijken in het transactielog wat hij daarvan bijhoudt. Hoppata. Hij kreeft hier 1300 rijen terug van ieder 1208 bytes. Dat is het dus gelogd. Dus als ik dat bij elkaar optel, wat krijg ik dan te zien? 1207 kilobyte is hier gelogd. Dit geldt trouwens voor heaps, wat ik nu doe. We laten het zo ook nog even voor B-trees zien. Ik geef weer een checkpoint, anders blijft dit allemaal staan in mijn transactielog. En ik doe het nou met een with tab lock. Dat betekent een exclusief lock op het object in kwestie. Weer 999 rijen geïnsert. Ik kijk in mijn transactielog en ik zie dat die bestanden veel kleiner zijn. En je ziet ook waarom. Hij logt hier alleen op de page free space dat er wat geïnsert is. Maar hij logt niet wat. Je kunt dit niet rollbacken op de een of andere manier. Als je dit allemaal bij elkaar optelt, waar komen we dan op uit? Op 19 kb. Dat is nogal een verschil. 1207 kb of 19 kb. En dat zijn IO's waar je waarschijnlijk niet op zit te wachten tijdens een dataload. En die je dus kwijt bent op deze manier. Dat is allemaal leuk en aardig, men zo, zeggen jullie wellicht. Maar wij doen niet aan tabellen die geen indexen hebben. Wij hebben geclusterde tabellen. Daar kan het ook mee, zij het met iets meer moeite. Dus we creëren weer een source tabel. En daar doen we weer wat data in. En we creëren een tabelletje met een clustered index. Moet ik wel eerlijk spelen, ik heb die clustered index nog niet gecreëerd, zie ik. Nee. Dus ik zet die clustered index er ook op. Ik geef even een checkpoint om alles weer op te ruimen. Eerst doe ik het weer gewoon. Daarvoor zorg ik even dat die trace flag uitstaat, want die enabled het juist. En ik doe hem in één moeite door. Ik insert dus die 1000 records en ik vraag de records op uit het transactielog. En ik zie dat er voor dit simpele operatietje even 12 MB naar disk verdween. Want het bijhouden van een index is andere koek als het bijhouden van een heap. Die index moet gewoon bijgewerkt zijn. En ja, dat heeft gewoon meer voet in de aarde. Ik gooi hem even leeg. En ik voeg hem vervolgens uit met traceflag 16. Traceflag 16 zorgt ervoor dat in simple en bulk locked recovery model minimal logging enabled wordt. Voilà. Ik doe een checkpoint en ik voer die query nog een keer uit. Hey, 0 MB. Je ziet wel dat hij de eerste paar records, de eerste paar pages, dat hij die volledig lokt. En dat hij daarna er ook gewoon mee ophoudt. Voor de rest hebben we alleen maar weer, weer wat onderhoud op de allocatiestructuren. En geen logging meer op de daadwerkelijke records. Dus ook hier weer een hele goede opportunity om superveel I.O. weg te halen. Je ziet op dit simpele querytje, die echt werkelijk niks voorstelt, besparen we al 12 MB. En dat is best veel.
Ja, en mensen denken van als we die database in simpel logging mode zetten, dan wordt er niks gelogd. Nou, je hebt net gezien dat het wel degelijk...
Simpel logging wil niet zeggen dat er simpel gelogd wordt. Alles wordt gelogd. Er wordt hetzelfde gelogd als onder full recovery model.
Ja.
Ja. Simpel wil alleen maar zeggen dat het log gereused wordt als de laatste transactie daar is afgesloten. En dat hij niet wacht op het transactielog backup. Die kun je trouwens niet eens nemen, onder simpel. Dus alles wordt altijd gelogd. Welk recovery model je ook kiest. Alleen je backup model verandert en je point-in-time recovery capaciteiten.
Welke trace flag dan? Alle procedures die op dat moment draaien? Of alleen
dat kun je zelf kiezen. Je kunt hem natuurlijk toevoegen aan de startup parameters. Dan wordt hij global. Je kunt hem ook aanzetten met DBCC trace on. En dan kun je hem local houden voor enkel jouw sessie. Moet je goed in de gaten houden dat je niet met een SP execute SQL je sessie verlaat, want die staat dan dus vervolgens niet met traceflag 16 aan. Sorry? Ik weet het niet uit mijn hoofd, maar het zou heel goed kunnen. Volgens mij wel, ja. Het is min 1 of 1, zoiets. Je kunt het in ieder geval checken met DBCC set status of... Trace status, dat is hem. Dankjewel. Anders had ik hier weer voor Joker gestaan.
Oh, eet je te veel? Eet je te veel?
Dan sta ik nog steeds voor Joker. Ah, je moet ook nooit gaan typen eigenlijk in een demo. Waar zat ik eigenlijk? Het zal helemaal onderaan zijn geweest, zie je wel. En dan zie je welke aanstaan. Ik heb 601 aanstaan. Dat is volgens mij een niet bestaande traceflag. Dat zal ook wel een typfout zijn geweest. Die kun je gewoon per sessie aanzetten. Dat is geen enkel probleem. Hoe bedoel je?
Ja, of het live even willen gaan doen. Maar we hebben nog een half uurtje.
Na de sessie. Ja. Laat ik alles zien wat je wil. Ja.
Oké. Even terugschakelen.
Oh, sorry.
Met eventjes, ja, het is 6:30, eventjes iets compleet anders. Hè? Als we het hebben over performance en SQL Server. Weet iemand nog wat met SQL 2000 de grootste performance booster was? Welke feature? TempDB en RAM. Nee. Logfile en data over verschillende spindels. Nee. 64 bits. Nee. Het was een vinkje dat heette AWE. Servers, die hadden toen nog 4 gig geheugen. Als je een beetje zware server kocht, kon je 64 gig. Als je een AWE had, dan kon je die extra memory claimen als query, als buffer. Oké, iets dichterbij. SQL 2005. Wat was de grootste performance winst met SQL 2005? 64 bits. Nee. Mensen, we hebben het net laten zien. Partitioneren, heel goed. SQL 2008, wat was de grootste performance winst met SQL 2008? Geschreven door een Nederlander.
Mirroring.
Nee. Ik hoop dat jullie het gebruiken. Compressie. Page compressie, row compressie. SQL 2012, wat is daar de grootste performance booster? Column Store Index en wat nog meer?
Marketing doet het goed.
We hebben SQL Server Parallel Data Warehouse. Hè, dus we kunnen data over meerdere SQL Servers verspreiden. En dat is ook de reden waarom ik bij Microsoft ben gaan werken. Ik heb wereldrecords gezet, alles getuned wat maar los en vast zit. En met SQL Server Parallel Data Warehouse is het gewoon een nieuw hoofdstuk in performance. Ik zal jullie zo laten zien wat ik daarmee bedoel. Wat is er nou nieuw aan PDW? Het is niet meer downloaden van MSDN en installeren. Nee, het is gewoon een appliance. Dus gewoon kant-en-klaar. Net als je Xbox en je roundtable. Je koopt het gewoon als een appliance. Dus stroom aansluiten, netwerk, kabeltje erin en gaan.
Hij doet het niet met je Hotmail-account trouwens.
Ja, dus het is echt plug and play en al die best practices, wat we net hebben laten zien, hè, dus data verspreiden over spindels, alle de trace flags, hoe dat allemaal werkt, dat gaat allemaal automatisch. Dus de eindgebruiker, de applicatie, die heeft eigenlijk geen flauw idee van wat er in de backend allemaal gebruikt. Een doel daarvan, ja, gewoon kostenbesparing, tijdbesparing en schaalbaarheid. Nou, wat is het concept? Als je een grote fact table hebt, dan wordt die met zo'n modulo functie, zeg maar, in stukjes gehakt en gestrijpt over al die servers. Dus je kan met 2 servers beginnen. Dan heb je de 1 is het SQL, dan heb je de 2 heet het PDW. En dat kan doorgroeien tot 56 servers die parallel staan te werken. Nou, voor je dimension tables kun je er ook voor kiezen om een replica van die data op elke server te hebben. Dan heb je gewoon minder dataverplaatsing tussen de compute nodes. We hadden eigenlijk een hele mooie demo. Hè, van, ik had net die laten zien. 600 miljoen rows, 75 gig op een SQL server. Dat is 1 uur 48. Maar als je nou diezelfde file oppakt en je zet hem op PDW, dan heb je gewoon die wereldrecord performance out of the box. Dus ik heb hier een terminal sessie naar een appliance. In Chicago staat hij. Dus als je inlogt op de appliance met een webinterface, heb je een overzichtje van welke queries zijn er actief, welke dataload operaties zijn er, draai de backups, wat is de state, is er iets aan de hand misschien met de hardware. Je kunt zien welke sessies er draaien en een rood kruisje ervoor betekent niet dat er wat aan de hand is, maar dat is kill sessie. Daarnaast kun je ook gewoon zien welke queries hebben er allemaal gedraaid. En hoe is die query uitgevoerd over al die compute nodes. Dus naast het executieplan wat je in SQL Server hebt, heb je ook een executieplan wat eigenlijk het parallele plan over al die compute nodes laat zien. Ja, data laden, misschien moet ik het maar eventjes live laten zien. Ik log nu aan op een aparte server, een load server. Een load servers die kun je connecten via een InfiniBand netwerk. Dus dat zijn, zeg maar, een netwerkconnectie is naar 1 gig of 10 gigabit. InfiniBand, dan heb je het over 56 gigabit. Dus over 1 kabeltje kun je gewoon, wat is het, 5 gigabyte aan data. Dat is meer dan een DVD per seconde pompen. Nou, in PDW hebben we DW Loader, dat is zeg maar de BCP-equivalent. Je geeft aan welke file wil je laden, dus een line item table. Zeg ik wil hem laden in fast append mode, dat betekent gewoon ik lock de tabel, ik pomp de data zo snel als mogelijk erin. Met 100.000 rows per seconde, errors die log ik in een reject file. Het is ASCII data, een column separator, end of line. Ik log aan, username, wachtwoord en ik geef een destination. Als ik die, daar gaat iets mis. En waarom gaat het mis? Omdat ik mijn database nog niet aangemaakt heb. Want wat is er nou nieuw in PDW? Is dat dus dat je aan kunt geven hoeveel data je wil allokeren voor die gerepliceerde data en voor de gedistribueerde data. Dus dat geef je aan, distribute size, replicate size. En ik maak nu een 1 terabyte database aan. Als ik een create table aanmaak, dan geven we eigenlijk met die DDL ook een distributiekey aan. Dus die modulo functie die ik net liet zien, dat procentje zeg maar. Zo'nzelfde algoritme, dat hashing, dat kun je op een willekeurige kolom doen. Ik pak de order key. Als ik heb mijn tabel aangemaakt, als ik die data er nu in, even kijken. Als ik hem nu start en ik schakel terug naar mijn dashboard en kijk naar de performance monitor, dan krijg ik een overzichtje van wat is mijn appliance aan het doen. Nou, ik heb in deze appliance 10 compute nodes, dus de data wordt over 10 servers verspreid. Ik lees die data met 375 MB per seconde. Dus met een SQL Server, een SNP-machine, hebben we het over 12 MB per seconde. Hier hebben we het met diezelfde file over 375 MB per seconde. En in de backend schrijft hij die data naar 10 compute nodes. Als ik wil weten hoe dat er als totaal uitziet, kun je ook gewoon een query draaien over een DMV. Dan zie je 250, dat kan hoger. Nou, op dit moment 250 MB. Dus 12 MB versus 250 MB, eigenlijk zonder dat je daar iets voor hoeft te doen. Het zit gewoon kant-en-klaar in de appliance. Als ik kijk naar de loads, ik zie je, deze is nu actief. Een testje wat ik toen straks gedraaid heb, laat zien dat die 75 gig, die laadt niet in 1,5 of 1 uur 48, maar in 3 minuten 36. Dus met PDW kun je er 11 gelijktijdig starten, die allemaal tegelijk kunnen bulk inserten. Je kan er nog 40 in de queue zetten. En dus als we het hebben over de schaalgrootte, dan zijn dit toch gebieden waar PDW zich onderscheidt. Nou, dus los van die fast append mode, die bulk insert, kunnen we ook gewoon data appenden. Dus eigenlijk alleen de row waar je data aan insert, in een bestaande tabel, die row die lok je. Dus je kunt query while load, heet dat. Dus je kan gewoon je tabel blijven queryen en tegelijkertijd high speed inserten. Ja, 12 MB voor SQL Server, 131 MB in append mode en dan op een 20 node machine zit je op 534 MB per seconde en op de 10 node die ik net liet zien sta ik op 250 MB per seconde. Dus dat is een snelle win.
Ik geloof dat er iemand een vraag had.
Ja?
Die hashfunctie, hè?
Ja.
Is tegenwoordig nog wel trendy om de bullets als key te gebruiken in je database. Ja. Heb je daar ook iets voor?
Dus de vraag is van wat het hashing algoritme wat gebruikt wordt. Je ziet dat daar eigenlijk altijd de vraag is van wat is de kans dat ik een duplicate genereer? Dus afhankelijk van het aantal bytes wat in die waarde zit, of in die hash-sleutel, is de kans groter dat je een duplicate genereert. Dus als we daar een GUID voor gebruiken, hebben we dan altijd een unieke waarde. Is dat een beetje je vraag?
Nou, omdat het GUID met een random is. Mm-hmm.
PDW zorgt ervoor dat je gewoon altijd een unieke waarde hebt. Als zeg maar de kolom die je pakt, als die zeg maar 4 bytes is, dan hasht die sneller dan wanneer dat 20 bytes is. Dus je kan er wel iets aan winnen. Ja, dus op zich, je kan gewoon een willekeurige kolom pakken. En het is ook niet zo dat als je één keer een kolom hebt gekozen, dat je daar altijd aan vast zit. Als je gewoon create table as select doet, dan creëer je een nieuwe tabel. Kun je een andere distributie key opgeven. Dan kopieer je onder water al die data in parallel van de ene tabel over naar de andere. En dus die 600 miljoen rows die ik net geladen heb, die wordt onder de motorkap verdeeld over die 10 servers. En elke server heeft 8 distributies. Dat zijn 8 losse tabellen. En dus uiteindelijk landt die data in 80 tabellen. Ja, dus de eindgebruiker ziet er niks van, maar onder water lopen er, als ik diezelfde data query, gaan er onder water 80 queries aan het werk. Nou, we kunnen die integratie met die loading ook via SSIS doen. We hebben een PDW destination adapter. Wat is er nieuw aan PDW? Je connect niet naar poort 1433, maar je connect naar poort 17001. Dus daar heb je ook je TDS support voor PDW. Dit was net even een hele kleine impressie van Parallel Data Warehouse. Maar wat ik jullie liet zien was versie 1. Dus de appliance zoals we die de afgelopen 2 jaar hebben gevoerd. Deze maand releasen we SQL Server 2012 Parallel Data Warehouse versie 2. En wat is er nou bijzonder aan versie 2? Wie weet het? Hij is sneller. Nou ja. Daar kan ik niks tegen inbrengen.
Kom, we gaan naar huis. Ja. Ja.
En waarom is die sneller? We hebben een demo gegeven op de PAS Summit met een dataset met 294 miljard rows. Op een PDW, ja, dat pakken we ook wel een beetje uit, met 40 compute nodes. Maar op die 40 compute nodes kunnen we een petabyte aan data in 1 seconde queryen. En mijn vrouw vroeg, goh, een petabyte, is dat veel? Ik zei, nou ja, hoeveel dvd'tjes denk je dat is? Nou, we verrekenen.
En videotheek.
1 seconde. Ja. Ja, maar ook als je op zo'n query allerlei acties gaat loslaten, order buys, group buys, ja, dan is dat gewoon supersnel. En waarom is het zo snel? We hebben een updatable column store. Dus de non-clustered column store, zoals jullie die uit SQL Server 2012 kennen. Dus dat is een losse index die je naast je tabel hebt. In PDW is het native column store. Nou, wat voor voordelen geeft dat? Dus dat je die data gewoon in segmenten kunt inlezen. Dus als je een tabel hebt met achternamen, dan kun je daar heel snel doorheen skippen. En het maakt dus eigenlijk niet uit welke kolom je doorzoekt. Die compressie die erop zit, die is waanzinnig. Dus eigenlijk zonder wat te tunen of te vreubelen, zijn die queries gewoon 50 keer sneller dan PDW versie 1. Als je dat afzet tegen een gewone SQL server, dan heb je het echt over factor 100 plus sneller. Dus alleen maar door een andere methodiek te gebruiken. Nou, wat ik al zei, ik heb in het verleden alles wat maar los en vast zat aan SQL getuned. En met PDW is het gewoon een heel veel van die best practices, die zitten gewoon in de appliance gebakken. Dan is de eerste vraag van mensen, is dat nou niet super duur? Nou, ik zeg, het antwoord is nee. Als je een server koopt en vandaag de dag met SQL en je moet het zelf gaan inrichten, zelf optuigen, met alle de bottlenecks die je tegen kunt komen, versus PDW. Qua prijs per terabyte denk ik dat je met PDW goedkoper uit bent. Een compleet ander vraagje. Weet je, in de markt, iedereen is bezig met in-memory. Nou, ik heb net gezegd dat we met SQL 2000 en AWE hadden we ook al in-memory. Dus iedereen vergeten. Het is nu allemaal in-memory. Maar heeft iemand een idee hoe snel is nou memory van een server? Gewoon, hoe snel kun je een fysiek in hardware gewoon je data lezen. Ja, nanoseconden, maar hoeveel gig per seconde is dat? Nou, zeg maar, als je gewoon een blok data hebt en die wil je scannen, dan zit je zeg maar rond de 25, 30 gigabyte per seconde wat je aan data van een server kunt halen. Ja. Nou, wat ik net liet zien, een petabyte op 40 nodes, als je snel rekent, dan heb je het dus over 25 terabyte per seconde op een server die fysiek maar 25 gig per seconde aan kan. Ja, dus dat geeft even een maat van wat die column store en die compressie, wat dat voor winst geeft voor je queries. Ja, puur doordat je eigenlijk een index in je memory hebt, dat je er heel snel doorheen kunt skippen. Die compressie, de data alleen maar uitpakken die je echt nodig hebt. En dan hebben we het dus niet over gigabytes, maar terabytes per seconde aan data. Dus wat ik al zei, het is een compleet ander hoofdstuk in SQL Performance. Nou, wat is nieuw? Wat blijft er... Dit is wel interessant voor jullie om te weten. Als je zo'n clustered column store hebt en je delete daar rows uit, dan is dat eigenlijk een bitmap van logische delete. Dus op een gegeven moment moet je toch gaan opschonen en moet je die data opnieuw compressen. En dat is een reorganize of een offline rebuild operatie. Daarnaast, als we het hebben over de traditionele data warehouses, en daar wordt heel veel over geschreven, van de data warehouses zijn dood, en niemand heeft meer een data warehouse nodig, alle data warehouses in de wereld zijn mislukt. Dan denk je, ja, ik ben toch op dit moment van mening dat er weer iets compleet anders aan het gebeuren is. En dat is eigenlijk dat we werelden aan het integreren zijn. En dus de relationele databases zoals we die kennen, die worden meer en meer gezien als een gebied, hè, waarmee je data exposed naar je eindgebruikers. Dus wat hebben we in PDW gebouwd? Een functie die heet Create External Table. En die wijst naar een folder op een Hadoop file system of in de cloud. En de eindgebruiker die queryt gewoon die externe tabel. En die weet eigenlijk niet waar die data staat. Die heeft geen flauw idee of het een clickstream data faaltje op een Hadoop cluster is of in de cloud. Ja, dus voor de eindgebruiker is het gewoon alsof die naar een database queryt. Het mooie is dat het bidirectioneel is en in parallel. Dus maar elke compute node in PDW kan meerdere connecties openzetten naar nodes in Hadoop of in de cloud. En die kan die data parallel heen en weer transformeren. Zowel naar binnen halen als exporteren. Nou, wat kun je daarmee doen? Bijvoorbeeld queries van, ik zou wel eens willen weten welke van mijn gebruikers is op mijn website geweest. Dan kun je door een clickstream faaltje crawlen. Data importeren, create table as select. Of create external table as select, om data te exporteren. En ja, aan het eind van de rit gaat het er gewoon om dat je eindgebruikers via de traditionele tools, de reporting services, Excel, gewoon toegang hebben tot zowel de gestructureerde data die gewoon super, super snel is. En daarnaast ook nieuwe bronnen als Hadoop. Nou, dit is eigenlijk de slide waar ik het meest over praat bij klanten. En we zien een hele transformatie van eigenlijk het beroep zoals we dat kenden. Tunen van data warehouses, tunen van omgevingen. Gaat het gewoon steeds meer van, ja, we hebben al die data. Maar ja, een petabyte in een seconde. Dus stel nou dat ik gewoon alle data die een klant heeft in een seconde kan doorzoeken. En wat wil je dan weten? Wat voor inzichten ben je dan naar op zoek? Nou, dan komen de vragen van, ik zou best wel eens willen weten hoe vaak iemand in een winkel komt, of wat hij koopt, of waar zijn interesse is. Ik ben bezig met een energiemaatschappij. Je hebt al die smart metering. Nou, dus op het moment dat een klant belt naar de energiemaatschappij en vraagt van, wat is nou het beste abonnement voor mij? Dan kun je gewoon live, terwijl je die persoon aan de telefoon hebt, zijn 2 jaar geschiedenis ophalen van het energieverbruik. Vervolgens haal je uit de marketplace een feed met de weersverwachting. Je zegt, nou, we verwachten dat het de komende 3 maanden 10% de temperatuur 10 graden stijgt. Als we kijken naar het verleden, als de temperatuur 10 graden steeg, ging u zoveel meer stroom verbruiken. Als we dat correleren tegen uw huidig verbruik, dan is dit het beste abonnement. Nou, als je dat soort berekeningen vroeger wilde doen, dan was je gewoon 4 dagen bezig. Dan moest je een brief naar de klant sturen, was je het moment kwijt. En nu met PDW kun je dat gewoon doen terwijl iemand belt. Dus dat soort ad hoc queries zijn gewoon super, super snel. Nou, daarnaast is big data het nieuwe buzzword. Het was eerst cloud, nu is big data. Maar waar het uiteindelijk om gaat, is dat je eigenlijk ergens moet beginnen. Je hebt data waar je nu niks mee doet. Waarvan je denkt, nou, als ik dat nou eens bewaar en eens ga doorzoeken. En met een aantal slimme mensen gewoon eens een beetje. En dat zijn meestal gewoon de engineers die bijvoorbeeld apparatuur repareren. Als je vraagt van waar kijk je nou naar? Wat zijn nou de sensorwaardes waar je naar kijkt? En als je dat in een rapportje zet, of in een dashboardje, dan maak je een heleboel mensen gelukkig. Nou, het is opzettelijk het is gewoon niet te lezen als het goed is. Het gaat puur om de kleuren. Dus aan de onderkant heb je de traditionele data warehouses, CRM, je ERP-systemen. En dat zijn in bedrijven eigenlijk de silo's. Hè. Iedere afdeling heeft zijn eigen dataset. Er mag niemand aankomen, is allemaal heel bijzonder, heel privé. Daarnaast zie je dat er heel veel externe datafeeds komen. Er worden datastreams ingekocht, er worden analyses ingekocht. En op de een of andere manier wil je al die data bij elkaar voegen en wil je daar van die data inzichten maken. Nou, op het moment dat je die inzichten hebt, heeft dat gewoon toegevoegde waarde voor je eindgebruikers en voor je business. Om een beeld te geven met PDW, het mooie is dat je gewoon klein kunt beginnen. Wat ik zei, twee servers, het heet een base unit. Als je een HP PDW koopt, dan zijn het er twee. Bij Dell zijn het er drie, ongeveer dezelfde prijs per terabyte. En als je meer power nodig hebt, dus of meer opslagcapaciteit of meer scan speed, dan kun je daar scale units aan toevoegen. Dat zijn steeds setjes weer van twee of drie servers. En je kunt doorschalen tot 56. En waarom zijn het er 56? Omdat we clustering gebruiken. Nou, de limiet op clustering is op dit moment 64 servers. Dus we hebben ook nog een paar hotspairs. Onder de motorkap gebruiken we Windows 2012 storage spaces voor datareplicatie. Dus we hebben RAID groups over meerdere storage trays. Dus als je een tray verliest, dan heb je altijd een replica ergens anders. Nou, het concept, het sausje van wat PDW is een parallel executieplan. Dus afhankelijk van hoeveel compute nodes je hebt, worden er of 8 queries gestart of 16 of 540. Het is een level 400 sessie, dus ik dacht, laten we deze er ook eens ingooien. Stel nou dat je vanavond thuis komt of morgen en je zit naar je SQL Server te kijken en je denkt, ik heb eigenlijk geen flauw idee hoeveel data ik nou rondpomp in deze server. Je kan kijken naar de throughput, maar je kan in je Activity Monitor kijken hoeveel er real-time doorheen gaat. Maar als je nou echt een beeld wil hebben van nou, wat is nou de hoeveelheid data die mijn SQL Server per database, per file van disk leest of schrijft, dan kun je kijken naar een DMV, die heet de Virtual I.O. File Stats. En die houdt die gegevens gewoon netjes voor je bij. Wie van jullie kijkt er al naar? Helemaal niemand? Oké, okay. Nou. dan ziet de output er zo uit. Maar het is een beetje natte vingerwerk. Maar kijk van ja, wat is de uptime van de server? Dus wanneer is de TempDB-file gecreëerd? Kijk per database file hoeveel reads zijn er geweest, hoeveel writes. Deel het op elkaar en heb je een gemiddelde per dag. De average read stall time die zal ergens tussen de 0 en de 14, nog wat seconden liggen. Is die 15 seconden of hoger, dan zou je hem in je event log terugvinden. Even terug naar PDW. Het is een appliance, dus dat is voor Microsoft eigenlijk ook nieuw. Dus net als dat je een Xbox koopt, koop je gewoon een appliance. Je kan niet de software en de hardware loskopen, het is gewoon één package. Daarnaast levert Microsoft er ook de support op. Dus je hebt één single point of contact. Als er een disk kapot is, bel je naar Microsoft. Twee keer per jaar, misschien drie keer per jaar, komt er een appliance update. Dus als er nieuwe functionaliteit is, bijvoorbeeld op het gebied van de map reduce, dus hoe je je Hadoop-omgeving queryt, dan krijg je dat soort updates gewoon net zoals je van Microsoft gewend bent in een appliance update geleverd. Dus bottom line, higher performance. Nou, ik denk dat ik daar nog heel voorzichtig ben, want het is, ja, als ik het vergelijk met SQL Server, is het gewoon super performance. En het zit gewoon in de doos ingebakken. Qua schaalbaarheid, het is niet als je een server hebt en je loopt uit je resources, dat je een grotere server hoeft te kopen. Nee, het werkt op een scale-out principe. En lower cost, dus we hebben vorige week een release, een press release rondgestuurd. We hebben de laagste prijs, per, als je het hebt over kosten per terabyte, is PDW het goedkoopste. Dus goedkoper dan de concurrentie. Officieel als referentie nog nul. Officieus mag ik er niks over zeggen. Maar ik werk zelf op West-Europa, dus klanten ja, over. En het afgelopen jaar hadden we er 54 verkocht in productie. En ja, PDW is ooit begonnen voor de Nasdaq's van deze wereld. Dat is gewoon heel groot. Alle financiële transacties die er rondgaan, die worden een week opgeslagen. Ja, dat was een systeem met 40 van die compute nodes. En dat concept, dat werkte zo goed dat we dachten van ja, laten we het nou ook eens kleiner uitbrengen. En ja, het is eigenlijk net als de BMW 7-serie, dus de nieuwe features zoals die updatable column store, die zitten eerst in PDW. Ja. Dus het antwoord is, hou het goed bij. Dan is de eerste vraag natuurlijk van ja, goh, waarom zou ik nou naar PDW overstappen als ik SQL Server al heb? Ik hoop dat ik jullie daar iets meer duidelijkheid in heb kunnen geven. Maar het eind van de rit is gewoon kosten besparen, out of the box performance. En dus dat geeft jullie gewoon veel meer tijd om naar andere zaken te kijken. En ja, wat ik al aangaf, ik ben eigenlijk altijd bezig geweest met SQL te tunen en applicaties te tunen. En waar ik nu naartoe aan het shiften ben, is eigenlijk steeds meer naar inhoudelijk. Van nou, hoe kan ik die data combineren? Hoe kan ik meerdere sources combineren tot nieuwe inzichten? Dat is eigenlijk een vakgebied wat compleet in ontwikkeling is. Je ziet heel veel point solutions ontwikkeld worden. Bedrijven die één iets leveren. Met PDW, ja, ik heb 43 weken aan clickstream data. Gewoon elke webpagina waar Microsoft het afgelopen jaar op geadverteerd heeft. Hoeveel hits dat heeft opgeleverd, hoeveel mensen daar ook op die advertentie geklikt hebben en daar vervolgens een vervolgactie op hebben gestart. Dat soort informatie dat komt, dat staat op een cloud storage. Met PDW trek je dat over en je kan de analyses op doen in PowerView. En met een week heb ik een volledige clickstream analyse tool gebouwd. Daar hoef ik geen dure licenties voor te kopen, het zit gewoon in PDW. Dus de flexibiliteit van SQL als dataplatform is, het is gewoon weer een nieuw hoofdstuk. Dus hierbij de vraag, volgende TechDays, hoop ik dat een van jullie hier staat met een toepassing van wat je met PDW allemaal hebt kunnen bewerkstelligen. Oh ja, speed. Yes. Ja, ik heb hem eigenlijk net al een keertje erin gegooid, maar het is echt, als je gewoon alle data die je hebt in je bedrijf gewoon binnen een seconde kunt zoeken, wat zou je dan doen? En dit is de mindchanger waar we het over hebben. Vragen. We hebben nog 1 minuut 12. Vragen, opmerkingen? Helemaal niks. Jeetje.
Dan gaan we naar huis.
Ja. Dank jullie wel.
Prettige avond, dank je wel.